Goedemorgen, mijn kinderkens. Zullen we beginnen met de prediking te leggen in Gods handen? Hemelse Vader, dank u wel dat we hier vandaag opnieuw mogen samen zijn. Ik dank u eer voor deze bijzondere dag ook, waar we mogen herdenken aan het geschenk dat u ons gegeven hebt, Heer. Ik zou echt uw zegen willen vragen over het woord van vandaag. Doorwaai dit hele huis met uw adem, Heer. Niet alleen het gelijkvloers, maar elke verdieping, Heer. Het gehele huis. Vul het gehele huis met uw geest. Vader, gebruik mij als een doorgeefluik van uw woord en van uw liefde, Heer. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. Ik zou willen beginnen met een verhaaltje uit mijn eigen ervaring. Maar ik meende mij te herinneren dat ik dat al eens verteld heb. Ik ben het gaan opzoeken in mijn archief en inderdaad, ik heb het u verteld op Pinksterdag van 2010. En dacht ik bij mezelf, dat is 5 jaar geleden. Eigenlijk mag dat wel eens een keertje herhaald worden. Akkoord? Zwijgen is toestemmen. Op Pinksterdag moet ik altijd terugdenken aan Pinksterdag van het jaar 2000. Op de kop 15 jaar geleden. Die dag was voor mij de allereerste keer dat ik een evangelische kerk binnenstapte. En het was toen nog in het oude gebouw. Met die oude banken, dat weet u nog wel. Het was een dag die ik heel bewust had uitgekozen. Ik had hem al van weken tevoren aangestipt op mijn kalender. Ik dacht, Pinksterdag, nederdaling van de Heilige Geest, dat moet de start zijn van mijn christelijk leven. En mijn verwachtingen waren heel hoog gespannen. Ik had zo'n toestanden verwacht, zoals in Handelingen 2 staan beschreven, waar staat dat de Heilige Geest met een geweldige windvlaag het hele huis vulde. En ik had zoiets van zodra ik hier op Pinksterdag, nederdaling van de Heilige Geest, als ik hier 1 stap binnenzet, dan bang! En ik zou overweldigd worden met de Heilige Geest. Maar u raadt het al, niets was minder waar. Mijn eerste kennismaking met deze kerk was dan ook een teleurstelling. Het enige wat ik me van die dienst nog best herinner, is dat die oude banken bijzonder hard aanvoelden. En ben dan ook diep ontgoocheld terug naar huis gegaan. En toch, waarschijnlijk heeft dat de hele dag in mijn gedachten gezeten. En samenslaat kwam het in mijn gedachten dat er iets niet klopte. Ik had, om even de voorgeschiedenis te situeren, ik had 4 jaar daarvoor het meest donkere, zwartste, zwaarste, moeilijkste jaar uit mijn leven meegemaakt. Wat meer dan waarschijnlijk de aanleiding heeft gegeven om op zoek te gaan naar de zin van het leven. Een zoektocht die 3 jaar heeft geduurd, tot aan die bewuste Pinksterdag. En ik had in alle richtingen gezocht. Astrologie, numerologie, enzovoort. Noem het gerust occulte dingen. Mijn boekenkast stak vol van dat soort boeken. En die avond van Pinksterdag werd het echt op mijn hart gelegd. Dat dit niet meer kon. Het was ofwel die kast vol boeken, of dit ene boek. Ik wist dat ik die avond een beslissing moest nemen. Ofwel kies ik voor Jezus, ofwel wijs ik hem definitief af. Er was geen plaats meer voor die gekende grijze zone tussenin. De grijze zone waarin we van beide walletjes willen snoepen. Zowel snoepen van Jezus als snoepen van de wereld. Nee, het moest zijn ja of nee. En ik heb toen gekozen voor de Heer Jezus. En nu kan ik zeggen dat die de beste beslissing was die ik ooit in mijn leven genomen heb. Maar op het moment dat je kiest voor de Heer, dan heeft dat ook consequenties. Dat heeft gevolgen. Want dan moet je dingen uit je leven verwijderen die daar niet thuis horen. Dingen wegdoen die in strijd zijn met het woord van God. Het is ja of het is nee. Ik heb diezelfde avond dan ook heel mijn boekenkast geledigd. Ik heb al mijn boeken in een plasticzak gestoken en de volgende ochtend heb ik die ook weggedaan. Ik had over numerologie op mijn computer een heel programma gemaakt, waar honderden uren werk waren ingekropen. Een titanenwerk. Ook dat heb ik dezelfde avond volledig uitgewist. Als ik daaraan terugdenk, dan was het de Heilige Geest die het gehele huis vulde. Maar dan zonder windvlaag. Zonder een bang. Ik merkte daar niets van. Ik dacht dat het mijn beslissing was. Maar nu weet ik wel beter. Uit mezelf zou ik dat nooit gedaan hebben. Dit kon alleen maar gedaan worden onder influisteringen van de geest. Het is niet omdat je de geest niet ziet of voelt dat hij er niet is. Dat hij niet aan het werk is, want dat is hij wel degelijk. Hij is een constante metgezel in het leven van ieder die zijn leven heeft gelegd in de handen van onze Heer. Wie is uw metgezel? Is het uw echtgenoot, echtgenote, vriend, vriendin? Of is het voor sommigen misschien uw hondje of uw katje? Wanneer je tegen iemand een beetje afwijzend begint te praten over een huisdier, dan zou je wel eens serieus in de problemen kunnen geraken. Hoe dan ook, we hebben allemaal graag iemand in ons leven, iemand die we voor 100% vertrouwen. En we hebben daar nood aan. Iemand waar we alles kunnen tegenzeggen. Iemand waartegen we ons hart kunnen openen. Iemand waarmee we samen kunnen praten en samen kunnen huilen. Iemand die ons helpt en steunt wanneer we in nood zijn. En in die categorie mogen we ook de Heilige Geest onderbrengen. Hij weet alles van ons. Maar hij heeft zo graag dat we het hem ook persoonlijk vertellen. Voor de apostelen was Jezus zo'n waardevolle metgezel. Ze vertrouwden hem volkomen. Ze hadden voor hem alles achtergelaten. Ze waren getuigen geweest van wonderen en onverklaarbare genezingen. Hij had doden opgewekt. Ze hadden hem dingen zien doen waar het menselijk verstand te klein voor is. En Jezus wist ten volle dat wij nood hebben aan zo'n waardevolle metgezel. Want toen Jezus aan het einde van zijn bediening was hier op aarde, zei hij tegen zijn apostelen, en ik wil met u lezen in Johannes 14. Johannes 14, van 16 tot 18. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe, tot daar. Jezus was voor de apostelen altijd een intieme metgezel geweest. En hij zag echt de noodzaak in om een vervanger te sturen. Een trooster. Een eeuwige metgezel. Als u onder de mensen een betrouwbare metgezel of metgezellen hebt, mensen die loyaal en toegewijd zijn, die ernaar kijken wat voor u het beste is, die voor u en met u bidden en die niets liever willen dan dat u gelukkig bent, dan bent u enorm gezegend. Want er zijn mensen die zulke metgezellen niet hebben. Er zijn mensen die geen enkele vriend of vriendin hebben waar ze hun bekommernissen mee kunnen delen. En dat is bijzonder droevig. Ze voelen zich verlaten en de eenzaamheid zit gevangen in hun hart. Ze zijn ervan overtuigd dat niemand hen begrijpt en ze geloven niet dat iemand hen kan helpen wanneer ze door een zware periode gaan in hun leven. En daarom begreep Jezus maar al te goed dat wij voortdurend iemand nodig hebben die ons leidt en stuurt. Want hij weet wie wij zijn en hij kent ons maar al te goed om te weten dat wij op ons eentje heel zwak zullen staan tegenover verleiding van welke aard ook. En daarom ook dat hij zei, ik zal u niet als wezen achterlaten. In Handelingen 1, vers 8 lezen we, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Wat is het belangrijk dat we deze woorden laten voor wat ze zijn en er niet allerlei theologische verklaringen of veronderstellingen aan vastknopen. We weten allemaal, als we betrouwbare getuigen willen zijn, dat we dan kracht moeten ontvangen van boven. Hoe kan u het woord van God, de Bijbel, doorgronden? Hoe kan u begrijpen wat het wil zeggen? Of hoe kan u begrijpen wat u kan doen om God te dienen zonder de absolute en noodzakelijke kracht en wijsheid van de Heilige Geest? In Johannes 16, vers 13 zegt Jezus, maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonden. Het is de Heilige Geest die ons de waarheid van het woord openbaart en ons dat woord ook doet begrijpen. Het is de Heilige Geest die ons geloof geeft. Het is de Heilige Geest die ons vruchten en gaven geeft om dingen te doen die God wil dat we doen. Het is dus heel belangrijk dat gelovigen begrijpen dat de werking van de Heilige Geest een vitaal onderdeel is van uw leven. Hij is de constante, voortdurende, eeuwige metgezel in het leven van elk christen. Niemand anders kan u geven wat de Heilige Geest u geeft. En Jezus wist heel goed dat u het zonder deze metgezel nooit zou redden. Kijk maar naar de 11 apostelen, ik reken Judas niet mee. Met al hun ervaringen en hun getuigenissen over Jezus en al hun werken, toch gebood Jezus hen in Handelingen 1 dat ze moesten wachten in Jeruzalem op de belofte van de Vader, namelijk de intrede van de Heilige Geest. Als ze vroeger hadden opgetreden, zouden ze in alles schromelijk gefaald hebben. Ze moesten wachten tot ze vervuld werden met de Heilige Geest, want tot dan waren ze niet bekwaam om te doen wat hij wilde dat ze moesten doen. En wat moesten ze doen? In Marcus 16 zegt Jezus, gaat één in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Gaat één in de gehele wereld, maar dit is een slechte wereld, een bedriegelijke wereld, een brutale wereld. En jullie gaan die wereld vertellen over Jezus en dat hij verrezen is uit de dood. Wie gaat dat geloven? Er moet meer zijn in uw boodschap dan alleen maar vertellen. Er moet kracht en overtuiging in zitten. In datgene wat je te vertellen hebt. En daarom zei Jezus dat ze moesten wachten tot ze vervuld werden met de overredingskracht van de Heilige Geest. Zo belangrijk de Heilige Geest was in het leven van de apostelen, zo belangrijk is hij ook in uw leven. Vanaf het moment dat u oprecht tot bekering komt, van zodra u uw leven legt in de handen van de Heere, vanaf dat moment doet de Heilige Geest zijn intrede in uw leven. De dag dat wij ons onderwerpen aan zijn leiderschap, schenkt hij ons zijn 9 vruchten. Kent u ze nog? U vindt ze in Galaten 5, vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Is er nu iemand van jullie die niets van die vruchten wil aannemen, steek gerust uw hand op. We willen dat allemaal. Uit eigen kracht kunnen we deze vruchten niet tot ontplooiing laten komen. We kunnen dat niet. Waarom schenkt hij deze vruchten? Omdat hij wil dat ons karakter meer en meer gaat lijken op zijn Zoon Jezus Christus. En weet u wat zo bijzonder is? Ik hoef geen christelijk leven te leiden. Ik hoef dat niet. Omdat er iemand in mij is die dat voor mij doet. Het enige wat u en ik moet doen, is hem gewoon toelaten dat hij dat doet. De Heilige Geest die in u is, is veel krachtiger dan gelijk welke energiebron op deze wereld, omdat hij goddelijk is en dus heilig tot in de eeuwigheid. De Heilige Geest is geen zwevende kracht, welke wij naar believen kunnen oproepen. Hij is geen soort invloed of uitstraling. Hij is een persoon. Hij is God. Hij is één met de goddelijke drie eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als u toelaat dat deze vruchten in uw leven tot ontplooiing komen, kunt u daarmee het leven van anderen beïnvloeden, transformeren. U kan levens veranderen. U kan hen tot God brengen. En dat doet u niet. Dat doet de Heilige Geest. Gelijk waar u bent, gelijk wat of hoe u het ook doet, de Heilige Geest is met u. U bent nooit alleen. De Heilige Geest geeft ons de goddelijke kracht en energie om te doen wat hij wil dat wij moeten doen. En dat kunnen wij doen met de gaven die hij schenkt. Let op, we mogen gaven niet verwarren met talenten. Met talenten word je geboren. Talenten die je tijdens je leven kan vervolmaken met studie, oefening, ervaring. De gaven daarentegen krijg je van de Heilige Geest. Het kan best zijn dat je gaven in lijn liggen met je talenten. Maar dat is helemaal geen vereiste. Want het kan even goed zijn dat de gaven die de Heilige Geest u schenkt, dat die een heel andere richting tonen dan uw talenten. Kijk naar mij. Degenen die mij een beetje kennen, die weten ondertussen dat ik geen prater ben. Ik ben het nooit geweest en ik zal het ook nooit worden. En toch voelde het aan alsof de Heilige Geest mij dwingt om hier aan die preekstoel te staan. Met mijn klein menselijk verstand heb ik daar zelf geen verklaring voor. Want liefst van al zou ik gewoon daarachter blijven zitten en luisteren. Want eigenlijk praat ik niet graag. Ik luister liever. Maar van zodra u te weten komt welke gaven u ontvangen hebt, zullen deze gaven richting geven aan uw leven. Ik ga niet te veel ingaan op welke gaven er allemaal zijn. Als u dat graag wil weten, dan stel ik voor dat u thuis onder andere 1 Korintiërs hoofdstuk 12 eens doorleest. Ik wil eerder spreken over wat u met die gaven kan en moet doen. En om dat duidelijk te maken, zou ik willen gebruik maken van een woordje dat onze geliefde broeder Gilbert geregeld in de mond neemt. Dat hij ook verleden week tijdens zijn prediking heeft laten weerklinken. En dat woordje is schouderklopje. We horen Gilbert geregeld zeggen dat het wel eens deugd doet om iemand een schouderklopje te geven. En vandaag zou ik een schouderklopje willen geven. Aan wie? Aan onze geliefde broeder Gilbert. We weten allemaal dat Gilbert de gave van evangelisatie heeft. Maar, sorry dat ik het zeg Gilbert, eigenlijk is dat niet belangrijk. Eenvoudigweg omdat alle gaven even belangrijk zijn. De gave van barmhartigheid, de gave van het dienen, de gave van het geven, de gave van profetie, de gave van wijsheid enzovoort. Ze zijn allemaal even belangrijk. En als ik u vraag om Gilbert een schouderklopje te geven, dan mag u bij wijze van spreken evengoed een schouderklopje geven aan degene die wekelijks instaan voor de koffie en het koekje. Het is allemaal even belangrijk. Waarom noem ik dan Gilbert? Omdat Gilbert een gave heeft die voor iedereen zichtbaar is. Maar er zijn genoeg christenen die een gave hebben en die het ook toepassen, maar waar niets van te zien is. Zoals bijvoorbeeld een ziekenbezoekje, een woord van bemoediging geven, iemand uit de nood helpen enzovoort. Daar is niets van te zien. En daarom zeg ik dat elke gave even belangrijk is. Maar wat bij Gilbert wel bijzonder is, is dat hij die gave ten volle benut. In 2 Timotheus 4, vers 5 lezen we: vervul uw dienstwerk ten volle. En dat is wat Gilbert doet met de gave die hij ontvangen heeft. Hij vervult zijn dienstwerk ten volle. Als hij hier één stap buiten zet en hij komt een mens, een lantaarnpaal of een boom tegen, hij is aan het evangeliseren. En een hondje ook. En nu ga ik er onmiddellijk aan toevoegen, wat ook Gilbert doet, als hij over dat schouderkopje spreekt. En dat is, dat ik nu niet te veel boter aan zijn puntje ga smeren. Want anders dondert hij van zijn stoel. Maar wees maar zeker dat hij af en toe eens harde kritiek krijgt van ongelovigen. En Gilbert kennende is hij daar het hart van in. Maar dat zal hem niet tegenhouden om de volgende dag opnieuw aan de slag te gaan. En dat is wat God ook van u vraagt. Gebruik uw gaven ten volle tot eer en glorie van Gods naam en tot zegen voor anderen. In 1 Korintiërs 12, vers 7 staat er: maar aan één ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Als God ons wil inzetten tot zegen voor anderen, wat wil dat dan zeggen? Hoe hij over ons denkt? Hebt u zichzelf die vraag al eens gesteld? Wat betekenen wij voor God? Wie of wat zijn wij, christenen, voor God? Het antwoord lezen we in 2 Korintiërs 2. 2 Korintiërs 2 van vers 15 tot en met 17. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur. Die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Voor God zijn wij, christenen, een aangename geur van Christus. Een doodsgeur voor hen die hem alstarrig blijven afwijzen. Een levensgeur voor hen die hun hart openstellen voor hem. Als wij tot zegen voor anderen willen zijn, moeten wij hen benaderen vanuit God, alsof we voor Gods aangezicht staan. Wij zelf zijn daartoe niet bekwaam, maar het is de kracht van de Heilige Geest die ons bekwaam maakt. De Heilige Geest zal u met raad en daad bijstaan, want Hij is uw eeuwige metgezel. Hij wijkt niet van uw zijde. In Psalm 139, vers 7 tot en met 10, lezen we. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leed ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Van alle geschenken die de mensheid van God heeft gekregen, is de aanwezigheid van de Heilige Geest niet alleen het grootste, maar voor ons ook het meest noodzakelijkste geschenk. Hij is de gids die ons voorgaat, de weg wijst, obstakels verwijdert en alle dingen elders duidelijk maakt. Hij leidt ons in de manier hoe wij geestelijk moeten leven. Hij is de constante, voortdurende, eeuwige metgezel in het leven van elke christen. Weet u? Ik heb het zelf nooit zo mogen ervaren. Maar weet u wat ik u het meeste toewens? Aan allen die hier voor mij zitten. En die de Heere nog niet hebben toegelaten in het hart. En vooral degenen die nog steeds in die nare, grijze zone bevinden. De zone waar u van beide waaltjes wil snoepen. Wel, ik wens u vanuit het diepste van mijn hart. Weet u het? Kan u het raden? Inderdaad. Bang! Dat u overweldigd wordt met de Heilige Geest. Amen.
Zo naar uw plan. U roept me zacht in uw nabijheid, daar vind ik kracht. U wist omgeeft mij, leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als u. U roept mij op voor u te leven, aan u alleen wil ik me geven. Breng mij, o Heer, dichter naar u toe. Neem mij, geef mij, voor mij en vul mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. U roept mij zacht in uw nabijheid, daar vind ik kracht. Uw geest omgeeft mij, leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als u. U roept mij om voor u te geven, aan u alleen wil ik mij geven. Neem mij, geef mij, voor mij en vul mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. mijn leven in uw sterke hand. Neem mij, kleed mij, vorm mij, vul mij. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij. Ik leg mijn leven.
Dat God ons wil gebruiken, dat wij onze gaven moeten gebruiken. En om dat te doen moeten wij ons openstellen voor wat Hij wil in ons leven. We moeten kunnen zeggen naar God, roep mij, zend mij, leid mij. Laten we recht staan voor ons laatste lied. O kerk, sta op.
Sta je op als Christus leven. Je zwak is kom. En zeg nu ik ga staan in de kracht die God wil geven. Om God met waarheid in zijn kracht. Je stem wij staat ons leugen maar. Ons leven slijt. Met liefde die bevrijdt. Gevangen zit in de stil. Oorlog hoeft niet tegen bloed en vlees, maar is tegen duistere machten. Want hier het zwaard dat elke wond geneest, en wie voor de grens dan wachten. Want denk je waar aan elke volgen als zijn uitdeel. Zie het kruis, waar liefde recht ontmoet, waar ons zoon zich heeft gegeven. Onder zijn voet, Jezus is als geprezen. De grote steen is weggedaan, en Christus, Hij is opgestaan. Zijn zegental voert tot aan die dag, dat aan boog en hart en ziel staat. Kom Heilige Geest, kracht voor elke stap, laat ons elke horte nemen. Dan lopen wij de weg nog om de prijs, te ontvangen in de hemel. De heilige uit vroeger tijd, het eigen van zijn majesteit. En wij zien het, verlangend naar de dag, dat wij delen in zijn luister. Al draagt gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft hij in zijn hand. Want Christus kreeg de prijs waar hij voor stierf, vele wolken als zijn erfdeel. Want Christus kreeg de prijs waar hij voor stierf, vele wolken als zijn erfdeel.
Dus Christus leger, dat zijn wij. Laten we hier geen haan vervuld met de Heilige Geest. en in de kracht van de Heilige Geest om zijn werk te doen hier op aarde. God zegen allemaal. Amen.